Daarna wordt u voorgelezen uit Gods woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen vanmiddag uit Johannes 9 opnieuw en nu de versen 24 tot en met 41. Johannes 9, de versen 24 tot en met 41 is de schriftlezing voor deze dienst.
Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordende en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun, ik heb het u alreede gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordende en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordenden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hen, geloof gij in de Zonen Gods? Hij antwoordende en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren, en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? En Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan uw zonde.
We luisteren vanmiddag, gemeente, voor de laatste keer naar dit gedeelte uit Johannes 9, de genezing van de blindgeborene. En vanmiddag is de tekst voor de prediking, de versen 35 tot en met 39. De versen 35 tot en met 39. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. Tot zover de lezing van onze tekst. We ronden vanmiddag, gemeente, de korte serie af over de genezing van de blindgeborene. En vanmiddag staan we stil bij Jezus ontmoet de blindgeborene opnieuw. En we zien drie lijnen. Allereerst de trouw van Jezus. In de tweede plaats de openbaring van Jezus. En in de derde plaats de les van Jezus. Dus Jezus ontmoet de blindgeborene opnieuw. We staan stil bij de trouw, de openbaring en de les van Jezus. De man die door Jezus genezen is, de blindgeborene, die is uitgeworpen. Dat zagen we de laatste keer, dat is al wel weer even geleden. Maar dat betekent dat hij niet meer in de synagoge mag komen. En dat is geen kleinigheid voor een Jood. Je hoort er niet meer bij. Je bent bij die categorie van mensen die buiten worden gesloten. Die vaak op één hoop werden gegooid. De tollenaren, de hoeren, de zondaren, de heidenen. Zo werd hij nu beschouwd door de Joden. En dat is de prijs die deze man heeft moeten betalen voor het belijden van Jezus. Want dat heeft hij gedaan en dat zagen we de vorige keer in die gesprekken met de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij heeft vastgehouden aan de belijdenis dat Jezus door God gezonden is. En nu is hij uitgeworpen. Heeft de Heere Jezus zelf al niet gezegd tegen zijn discipelen op een andere plaats: ze zullen u uit de synagoge werpen. Nu deze man die ervaart dat aan de lijve. Hij wordt buitengesloten. Hij wordt eigenlijk niet meer als een Jood beschouwd. Hij komt helemaal alleen te staan. En we hebben ook al gezien dat zijn ouders het ook niet echt voor hem op hebben genomen. Ja, Jezus belijden met heel je hart. Jezus belijden en Jezus volgen, dat is lang niet altijd gemakkelijk. Het kan zijn dat je dan ook alleen komt te staan en dat je dan alleen voelt. En wat nu? Nu hij is uitgeworpen, nu hij alleen is, wordt hij nu aan zijn lot overgelaten en moet hij nou maar zien hoe die verder gaat en hoe die verder komt in het leven? Johannes die beschrijft ons hier, die laat ons weten dat het ook Jezus ter oren is gekomen, dat hij is uitgeworpen uit de synagoog. Je zou je kunnen afvragen, waar is Jezus nu? Waar blijft Jezus nu? Had Jezus al niet eerder naar deze man toe moeten gaan en had hij hem ook niet moeten helpen? Toen hij al die vragen kreeg van de fariseeën en de schriftgeleerden en toen die verantwoording moest afleggen van wat er met hem gebeurd was. Waar is Jezus? Nou, waar Jezus precies is, dat laat Johannes ons niet weten. Maar Jezus hoort dat deze man die hij genezen heeft, dat hij uitgeworpen is uit de synagoge. Dat is kennelijk een bericht dat door heel Jeruzalem heen gaat. Deze man mag niet meer in de samenkomst van de Joodse gemeente komen. En wat doet Jezus dan? Als Jezus dat hoort, dat hij uitgeworpen is, dan lezen we, dan vindt hij hem. Dat betekent, Jezus gaat op zoek naar hem. Hij hoort van deze man dat hij alleen is komen te staan. En dat hij overal buiten staat. En Jezus is hem gaan zoeken. En Jezus heeft hem gevonden. Dat laat vanmiddag het licht vallen op Jezus, gemeente. Daar gaat het trouwens in heel deze geschiedenis om. Dat hebt u aan het begin al gehoord. Dat de Heere Jezus zei toen de discipelen vroegen: waarom is deze man nou blind geboren? Heeft hij een zonde gedaan of hebben zijn ouders dat gedaan? Dan zegt de Heere Jezus niets van dat alles. Maar deze man is blind geboren en die zal genezen worden, opdat de werken van God in hem geopenbaard zullen worden. Met andere woorden, het gaat erom dat gezien wordt wie God is en wie de Zoon is die door God gezonden is. En zo laat Johannes opnieuw het licht vallen op de Zoon van God. Hij zoekt deze man op in zijn opzoekende liefde. We zeggen wel eens van iemand, dat is iemand die heeft het hart op de juiste plek. En dat bedoelen we dat iemand bewogen is, dat iemand meelevend is, dat iemand omziet naar een ander. Nu, gemeente, het geldt van de Heere Jezus wel in alles overtreffende zin. Hij heeft het hart op de juiste plaats. Hij is een bewogen zaligmaker. Hij is een meelevende zaligmaker. Hij weet ook wat zij overkomen, zijn volgelingen. En ook wat deze man overkomt. Hij weet ook wat het is om buitengesloten te worden. Ja, straks zal hij zelfs door zijn eigen volk overgeleverd worden. En is hij ook al eens niet uit de synagoge van Nazareth uitgeworpen toen hij daar de schriften opende en die toepaste op zichzelf? Straks op Gabbata Voor Pontius Pilatus zal het volk roepen, kruis hem, kruis hem. En hier schittert het licht van de opzoekende liefde van de Heere Jezus. Hij is de herder die naar zijn schapen vraagt en die zijn schapen kent en die ze opzoekt. En dan is het niet zomaar gemeente en dan is het ook niet toevallig gemeente dat na Johannes 9, Johannes 10 volgt, waar de woorden van de Heere Jezus klinken. Ik ben de goede herder. En dat zegt Jezus tegen de achtergrond van mensen die zich als een huurling gedragen, die geen herder zijn. Die passen wel een tijdje op de schapen als het goed gaat, maar als het moeilijk wordt. En als ze de schapen moeten beschermen en de schapen moeten verdedigen, dan vluchten ze. Ze hebben geen hart voor de schapen. Het zijn maar huurlingen. En in die huurlingen tekent de Heere Jezus dan het beeld van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat zie je hier, gemeente, heel nadrukkelijk in deze geschiedenis terug. Deze man die ter verantwoording werd geroepen door de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij hadden geen hart voor deze man. Ze hebben hem buiten geworpen. Ze hebben hem aan zijn lot overgelaten. Dat zijn de valse herders, zoals ze in de profetie worden genoemd. Die alleen maar uit zijn op hun eigen gelijk en op hun eigen voordeel. Maar Jezus is de goede herder. Hij vraagt naar zijn schapen. De Heere Jezus die kent het kruis van een ieder die hem lief heeft en van een ieder die hem volgt. Hij kent hun verdrukkingen. Psalm 56 zegt het, u hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles, zijn ze niet in uw register? De Heere Jezus Christus is de meelevende hoge priester, zo omschrijft de Hebreeënbrief de Heere Jezus. Hij is op dit moment, niet meer op aarde. Maar juist de Hebreeënbrief laat zien dat Jezus nu aan de rechterhand van de Vader is. En dat hij de hoge priester is die mee kan voelen en die mee kan lijden met de verdrukkingen en met de tegenslagen die er ook in het leven van zijn kinderen hier op aarde zijn. Hij kent uw kruis, hij kent uw eenzaamheid, hij kent uw verdrukking als geen ander. Ja, dat laat onze tekst ook vanmiddag zien. Je kunt teleurgesteld raken in mensen, ook in kerkmensen, ook in godsdienstige mensen. Mensen die je in de steek laten, mensen die niet meer naar je omzien. En de tekst van vanmiddag zegt, er is er één, die zoekt je op en die vindt je ook. En die komt naar je toe als die goede herder die vraagt naar zijn schapen, hij weet wat we nodig hebben. Wat zal dat voor deze man een bijzonder moment geweest zijn, dat hij Jezus voor zich ziet staan. Nu ziet hij Jezus ook met eigen ogen. Hij had Jezus nog niet gezien, had wel de stem van Jezus gehoord, en Jezus die had hem met zijn handen dat slijk op zijn ogen gewreven, en Jezus had tegen hem gezegd, je moet gaan naar het badwater van Siloam en je daar wassen. Maar daarna heeft hij Jezus niet meer gezien. En nu ziet hij Jezus met zijn eigen ogen voor zich. De man die dat wonder aan hem verricht heeft. Die man die zoveel in zijn leven betekend heeft. Dat hij te midden van alles wat de fariseeën en de schriftgeleerden over Jezus probeerden te zeggen. Dat hij zegt, één ding weet ik. Ik was blind, maar nu zie ik. Is dat nou vanmiddag geen bemoedigend gedeelte? Juist voor mensen die zich als deze blindgeborenen misschien ook wel buitengesloten voelen. Juist omdat ze de Heere Jezus hebben leren zoeken en leren kennen. Dat wordt niet altijd begrepen. Als de Heilige Geest je hart aanraakt. En de Heilige Geest die drukt de dingen van de eeuwigheid in je hart af. Dat je gaat beseffen, het gaat erom dat ik de Heere Jezus leer kennen als mijn borg en zalig maak. Dan zijn er misschien ook wel mensen om je heen die de schouders omhoog halen en zeggen, waar heb je het eigenlijk over? En ze laten je maar een beetje gaan. En je kunt met je vragen ook niet bij ze terecht. Want ze weten eigenlijk niet waar het over gaat. Of je vrienden gedragen zich niet meer zoals voorheen, want ze merken wel, er is iets anders in je leven, iets belangrijkers in je leven. En ze kunnen niet meer zo met je omgaan zoals voorheen, omdat je de Heere wil dienen en de Heere wil vrezen. Kunt je soms alleen voelen. Maar dan zeg ik opnieuw vanmiddag. Is er één die je ziet, die je weet en die je kent. En die ook naar je vraagt en die je vanmiddag ook opzoekt. Door zijn woord en door zijn geest hier onder de prediking. Om te laten zien, ik ben die hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Die weet wat u meemaakt. Die in alle dingen is verzocht geweest. Alleen, hij was zonder zonde. Maar hij weet wat het is. Om ook door mensen verlaten te worden. En dan in die ontmoeting stelt de Heer Jezus de vraag aan deze man die genezen is. Gelooft u in de Zoon van God? Dat is een hele directe vraag. De Heer Jezus die gaat niet allereerst in op wat er allemaal gebeurd is en wat de fariseeën gezegd hebben. En wat de fariseeën van hem gezegd hebben en hoe hij dat allemaal ervaren heeft. Toen hij daar ter verantwoording werd geroepen voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, deze man is door Jezus genezen, maar nu komt het er wel op aan dat hij ook in Jezus gelooft als de Zoon van God. Dat heeft hij nog niet beleden. Hij heeft al wel beleden dat Jezus door God gezonden is. Hij heeft al wel beleden dat Jezus een profeet is. Want niemand kan zulke wonderen doen als die niet door God gezonden is. Dat staat voor deze man als een paal boven water. Jezus is door God gezonden. En hij is door deze Jezus genezen. Maar gemeente, alleen genezen worden van een lichamelijke ziekte of van een lichamelijke kwaal, dat betekent nog niet automatisch dat je tot geloof in de Heere Jezus Christus komt. Denk maar aan die melaatsen, die 9 melaatsen, die ook door de Heere Jezus gereinigd waren. En ze hadden hun lichaam weer teruggekregen zoals het was, zonder dat er ook maar iets te zien was van die melaatsheid. En dan komt er één bij Jezus terug. En dat is nota bene ook nog een Samaritaan. Die komt Jezus te dank brengen. En dan zegt Jezus, waar zijn de 9? Waar zijn de andere 9? Wij noemen dat een wondergeloof. Dat je tevreden bent met het wonder. En dat je denkt, wanneer je dat wonder hebt gehad, dat je dan ook in het koninkrijk van God bent en dat het goed is. Dan ben je tevreden met de genezing die God gegeven heeft. En misschien bent u dat ook wel, dat je dankbaar bent voor herstel wat God gegeven heeft. Of je zegt, ik heb bij een operatie toch wel ervaren dat de Heer doorgeholpen heeft. Of er was een ongeluk, een ernstig ongeluk en je werd bewaard en gespaard. En je denkt bij jezelf, dat is van God. Maar gemeente, dan is het een gevaar om dat misschien wel te houden voor de grond van je eeuwig behoud. En voor zoiets als bekering. Er is ook een wondergeloof. En daar moet ik vanmiddag ook voor waarschuwen, want dat doet de Heere Jezus ook. Met een wondergeloof zul je het koninkrijk van God niet ingaan. Zeker, de Heere kan zulke dingen in je leven gebruiken en kan die inzetten om je tot de Heere Jezus te brengen. Dat zie je hier ook bij deze man. Maar laten we wel zien, gemeente, duidelijk zien dat het aankomt op een persoonlijk geloof in de Zoon van God. Want dat is waar Jezus hiernaar vraagt bij deze man. Jezus vraagt niet aan deze man of hij gelooft dat Jezus hem genezen heeft. Dat is voor hem wel duidelijk. Dat weet deze man wel. Maar de vraag die Jezus nu stelt, gelooft u in de Zoon van God? Wie ben ik voor u? Wat dunkt u van de Christus? En waarom doet Jezus dat op deze manier? Nou, ik zei al, deze man gelooft dat Jezus door God gezonden is. Dat hij een profeet is. Hij is op het woord van de Heere Jezus naar dat badwater van Siloam gegaan om zich te laten wassen. En heeft ervaren dat dat woord van de Heere Jezus waar is. Maar is Jezus nu ook voor hem de Zoon van God? Er is in de tekst van vanmiddag ook nog een andere vertaling mogelijk en dat heeft te maken, daar zal ik u verder vanmiddag niet mee vermoeien, met oude handschriften die op dat punt wat verschillend zijn. Er zijn ook oude handschriften die deze tekst uit Johannes zo hebben opgeschreven: gelooft u in de Zoon des Mens? Nou weet u denk ik ook wel dat de Heere Jezus zich meer dan eens, ook in de evangeliën, de Zoon des Mensen noemt. De Mensenzoon. En wat wil Jezus daarmee zeggen? Daarmee wil hij niet alleen zeggen dat hij de Zoon van God is, die mens is geworden. Dus de nadruk ligt niet alleen op zijn mens zijn, maar het is uit de profetie van Daniël in hoofdstuk 7, waar Daniël in dat visioen ziet dat op een gegeven ogenblik, wanneer hij voor de troon van God is, dan komt er een mensenzoon gelijk en die ontvangt alle macht en eer en waardigheid, die ontvangt alle macht van God zelf. Nou, dan is het duidelijk dat het om de Messias gaat. De Zoon van God, de Zoon, de Mensenzoon, dat is een aanduiding van de Zoon van God die alle macht heeft ontvangen. En dan hoeven we denk ik niet te kiezen voor het een of het ander. Beiden hebben wat dat betreft, als het gaat om de schriften allebei, hebben ze waarde. Gelooft u in de Zoon van God? Gelooft u in de Mensenzoon? Dat ik de Messias ben die gekomen is. Die al door Daniël is aangewezen. De Mensenzoon die alle macht ontvangen heeft. Gelooft u in de Zoon van God? Om een antwoord op die vraag gaat het bij deze man. De Heere Jezus laat dat zien. Hebt u het echte geloof? Dat is ook vanmiddag de vraag gemeen. Gelooft u in de Zoon van God? Met minder kan het niet toe. Ja, zegt u maar, wij geloven toch wel dat Jezus de Zoon van God is? Ja, maar dat kun je ook op een verstandelijke manier geloven. Dat kun je ook geloven buiten je hart om, laat ik het maar even zo zeggen. Maar het gaat er maar niet om dat we buiten het hart om met ons verstand dat wel geloven en belijden dat Jezus de Zoon van God is. Het gaat er hier bij deze man ook om dat hij van harte gelooft dat de Zoon van God hem genezen heeft. Dat hij niet alleen door God gezonden is, maar dat hij Gods Zoon is. En wat zegt deze man dan? Nou, deze man is heel eerlijk. Hij zegt, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloof? Deze man is nog onzeker. Hij heeft wel beleden dat Jezus een profeet is. Hij heeft het ook volgehouden tegenover die Joden. En ik heb het al tegen u gezegd, gemeente, in die vorige preek. Daar zie je toch ook al iets van het werk van de Heere. Dat hij vasthoudend is en dat hij standvastig is. En dat hij zich niet van de wijs laat brengen door die fariseeën en de schriftgeleerden. Maar geloven in de Zoon van God. Geloven in de Mensenzoon. De Zoon van God die mens is geworden, daar heeft hij op dit moment nog niet het volle zicht op. Hij ziet nog niet precies wie Jezus is. En je proeft in die woorden van hem dat verlangen. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag? Ik weet niet wat er door hem heen is gegaan, gemeente, toen hij daar voor Jezus stond. Heeft hij een vermoeden gehad dat het Jezus zelf is geweest? Of denkt hij dat misschien Jezus naar iemand anders gaat verwijzen? Eén ding is duidelijk. Hij verlangt ernaar om verder geleid te worden. Om onderwijs van de Heere Jezus te ontvangen. Hij verlangt ernaar om te mogen zien wie de Zoon van God is. Om in hem te geloven. Ja, hoe kom je nou tot geloof? Dat is altijd toch weer een belangrijke vraag. Hoe kom je nou tot het echte geloof? Nou, we zien hier gemeente vanmiddag heel duidelijk dat het Jezus zelf is die iemand tot het geloof brengt. Dat is wat Jezus vandaag nog doet. Wij brengen onszelf uiteindelijk niet tot geloof. Dat is niet iets wat wij doen. Dat is wat God doet. En wat doet de Heere Jezus hier? Hij stelt hem de vraag, gelooft u in de Zoon van God, opdat hij met zijn hart voor Jezus komt. Wat er leeft in zijn hart, welke vragen er zijn in zijn hart. Hij weet eigenlijk niet wie die Zoon van God is. Hij zegt dat heel eerlijk. Hij zegt, Heere, wie is hij, opdat ik mag geloven? Ja, zo brengt de Heere Jezus hem tot het geloof. Zo brengt de Heere Jezus hem tot het geloof. En laten we dat vasthouden, gemeente. Het is de Heilige Geest die zondaren tot geloof brengt. En gelukkig maar, als wij dat zelf zouden moeten doen, of wij zouden het bij anderen moeten doen, dan komt er niks van terecht. Stel je voor, ouders, dat je eigen kinderen zelf tot het geloof moest brengen. En dat je ze dat geloof moest geven. Wij kunnen dat niet. Maar er is er één die het wel kan. En dat is deze Jezus. Dat is deze God die het ook aan uw kinderen beloofd heeft. Dat hij in hen wil wonen en wil werken. Dat hij ze aan de Heere Jezus wil verbinden. En nu moeten wij wel oppassen dat we niet aan God gaan voorschrijven hoe hij mensen tot het geloof brengt. Wij beleiden dat de Heilige Geest daarin soeverein is. Dat betekent dat de Heilige Geest dat doet op zijn goddelijke eigen manier. Hij brengt mensen tot geloof. Je ziet het hier bij deze blind geborene. Hij ziet niet ineens alles direct van de Heere Jezus. En tot geloof komen, dat betekent dus kennelijk ook niet alles ineens zien van de Heere Jezus Christus. Deze man is tot het besef gebracht door het wonder dat aan hem verricht is, dat er iemand is, Jezus van Nazareth, die door God gezonden is. En nu gaat Jezus hem verder leiden om te laten zien dat hij de Zoon van God is. Je ziet het toch ook bij de andere discipelen. Dat zij langzamerhand steeds meer van Jezus gaan zien en gaan leren. Onderweg naar Jeruzalem, naar zijn lijden en sterven, beseffen de discipelen ook helemaal niks van de noodzaak van zijn lijden en sterven. Dat moet later aan hen bekendgemaakt, aan hen geopenbaard worden. En dat is, gemeente, wat Jezus hier doet. Dat is wat Jezus hier doet. En daarom ga met uw geestelijke vragen naar de Heere Jezus toe. Als u zich misschien herkent in die blind geboren. Dat u zegt, ik zou meer willen zien van de Heere Jezus. En meer willen kennen van hem. Zodat ik kan belijden dat hij de Zoon van God is. Ook voor mij. Dat hij ook voor mij naar het kruis is gegaan. Misschien is er wel twijfel, misschien is er wel onzekerheid. Waar dat dan ook door komt, maar het is er in uw hart. Ga met uw geestelijke vragen naar Jezus toe. Deze man die heeft grote eerbied voor Jezus. Want hij zegt, wie is hij, Heere? Hij noemt Jezus Heere. En dat betekent dat hij eerbied voor Jezus heeft. Dat hij Jezus als de Kyrios ziet. Dat hij Jezus ziet als iemand, nee, niet als zijn eigen gelijke, maar iemand die door God gezonden is. En Jezus zal hem meer kunnen laten zien van de Zoon van God. En inderdaad, dat kan Jezus, gemeente, want hij is de Zoon van God. Hij gaat zichzelf openbaren. Hij gaat zichzelf bekendmaken. Is dat vanmiddag ook geen geweldige bemoediging dat hij dat wil doen in het leven van zondige mensen die nog niet zo ver kunnen komen als ze wel graag zouden willen? Misschien hunkert u wel naar de zekerheid van het geloof en misschien hunkert u er wel naar om dat juist persoonlijk te mogen weten en te mogen kennen. Hij is de Zoon van God, hij is mijn zaligmaker. U dan mag u vanmiddag aan hem vragen, net als deze blindgeborene. Die er ook naar vraagt om de Zoon van God te mogen kennen, om in hem te geloven. Hij wil het werken en hij wil het ook versterken, ook vanmiddag, door zijn Heilige Geest. En dan is het wel een heel indrukwekkend antwoord wat Jezus geeft. Jezus zegt, u hebt hem gezien en die met u spreekt, die is het. U hebt hem gezien. Ja, dat klinkt misschien voor ons een beetje wonderlijk. In het Grieks wordt er een werkwoordsvorm gebruikt dat betekent, u ziet hem hier voor u staan. Hij is er al. Hij is dichterbij dan u denkt. Want hij die met u spreekt, die is het. Wat een zelfopenbaring, gemeente. Net als bij die Samaritaanse vrouw, ook in het Johannes-evangelie, in Johannes 4. Daar zegt de Heere Jezus het ook. Ik ben het. Ik ben het die met u spreekt. Jezus, die hem genezen heeft, is de Zoon van God. En zo maakt Jezus zichzelf bekend, zo openbaart hij zichzelf. En deze man die geeft antwoord, ik geloof, Heer. Nu Jezus met zoveel gezag en met zoveel majesteit voor hem staat, kan en wil hij niet anders dan geloven in hem. In hem is het leven. Kijk, dan wordt het onmogelijk om niet te geloven. En dat is wat de Heere wil doen, gemeente. Ook vandaag nog. Nee, Jezus komt niet zo op een hele persoonlijke manier, zou je kunnen zeggen, op zo'n fysieke manier, lichamelijk naar ons toe. Daar moet u ook niet op wachten dat u zo'n bijzondere verschijning van de Heere Jezus meemaakt. Maar wat zegt Jezus wel vandaag? Hij komt door zijn woord tot ons. En wil door zijn geest zo tot ons spreken, dat we hem zien in de prediking en in het woord van God. We hebben het woord van God ontvangen, het gewaad van de Heilige Schrift, zegt Calvijn. Daarin komt Jezus naar ons toe. Hij komt vanmiddag in de prediking naar ons toe. Hij komt naar ons toe wanneer we onze Bijbel openen, wanneer we lezen in de Heilige Schrift. Want de Bijbel, dat is niet zomaar een boek, dat is niet maar een boek zonder meer, maar dat is het woord van de levende God, waardoor de Heere ons aanspreekt en met ons omgaat. En dat vraagt vanmiddag om een antwoord. Heeft de Heere Jezus zo zich aan ons al geopenbaard vanuit zijn woord, dat we er niet meer om hem heen kunnen? Want dat doet hij, gemeente. U kunt niet om hem heen. Ik kom daar straks aan het slot van de preek nog even op terug. In die les die de Heere Jezus geeft. Maar hij komt in zijn woord naar ons toe. En we hebben geen enkele verontschuldiging, gemeente, om zonder hem te blijven leven. Hij wil juist aan de prediking van het evangelie de werking van de Heilige Geest verbinden. Zodat u de Zoon van God gaat zien in de schriften met geestelijke oog. Daarvoor is het Johannes-evangelie ook opgeschreven. Johannes die schrijft aan het einde van zijn evangelie deze dingen. Ja, er zijn nog heel wat andere dingen die Jezus gezegd heeft en die Jezus gedaan heeft. Maar deze dingen, ook wat hier in Johannes 9 staat opgeschreven, dat is opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. U moet tot geloof komen, gemeente. Tot het echte geloof. En als u zegt, hoe moet ik geloven? Dan is hier de Heere Jezus Christus, die op die vraag het antwoord wil geven, dat hij in ons hart zelf het geloof wil werken, door zichzelf aan ons te openbaren in de Schrift. Dat is dat wonderlijke werk. Nee, dat heb je zelf niet in de hand en dat heb je zelf niet in de vingers. Maar dat is wat God doet naar zijn eigen belofte, door zijn Heilige Geest. Dat hij je laat zien in de Schriften wie de Heere Jezus Christus is. Dat het wordt zoals Johannes het al aan het begin van zijn evangelie gezegd heeft. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, de Zoon van God, vol van genade en waarheid. Zijn zo de Schriften al voor u opengegaan? Is zo de Bijbel al een boek geworden, gemeente, dat voor u is gaan leven door de kracht van de Heilige Geest. En dat u het zelf uit zijn mond, uit zijn woord hoorde. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven om Jezus wil. Dat zo de Heere Jezus oplichtte in de Schrift. Dat je niet meer anders kon en niet meer anders wilde dan hem omhelzen door het geloof. Ik geloof, Heer. Is dat al het antwoord geworden van ons hart? Ik geloof, Heer. Hij geloofde al dat woord van Jezus toen hij naar dat badwater van Siloam ging. Maar toen zag hij dat zelf nog niet voor het echte geloof in de Zoon van God aan. Misschien kun je zeggen, het was klein, het was nog maar in de knop. Zoals je dat buiten ook ziet in de natuur, hè, dat een bloem in de knop kan zitten. Dan zit het er al wel in, maar het gaat pas openbloeien op het moment dat de zon krachtiger gaat stralen en warmer wordt. Zo kan het ook gaan in het geloofsleven. Het begint niet altijd groot en het begint niet altijd heel indrukwekkend, maar het begint ook vaak in stilte. Maar naarmate de Heere Jezus zich meer en meer laat zien in zijn woord, wanneer die zon van de gerechtigheid door de Heilige Geest krachtiger gaat stralen, dan komt ook het geloof, gemeente, tot zijn groei en tot zijn bloei. En dat we mogen belijden, ik geloof, Heer. En dat geloof, dat uitzicht, daar kun je dat echte geloof aan herkennen, dat uitzicht in aanbidding. Want we lezen van deze blindgeborene, hij aanbad hem. Hij knielt voor Jezus neer. Er is een en al verwondering dat hij deze Zoon van God mag kennen. Hij die buitengesloten is van de synagoge. Hij die voor de fariseeën en de schriftgeleerden, voor het godsdienstige volk er helemaal niet meer bij hoort. Hij mag de Zoon van God zien. Hij mag hem omhelzen door het geloof. Ja, wat een wonder, gemeente. Dat je mag geloven in de Heere Jezus Christus. Dat is nooit een vanzelfsprekendheid. Dat is een wonder van zijn genade. Dat hij, de Zoon van God, naar je omziet. Dat hij je geeft wat je nodig hebt. In lichamelijk opzicht. Dat hij je genezen heeft. Dat hij je door een operatie heen hield. Dat hij je spaarde bij een ongeluk. Maar dat grootste wonder. Dat hij je geestelijke ogen voor hem heeft geopend. Daar gaat het om. Mogen we daarvan getuigen, gemeente? Onze tekst laat vanmiddag ook zien dat als we die zekerheid voor onszelf misschien nog niet hebben, dat kan. Maar dat we daarna moeten staan. Dat de Heere Jezus ons verder wil leiden en wil onderwijzen. Dat we niet moeten blijven staan waar we staan, in twijfel en in onzekerheid. Want ook in het geestelijke leven is stilstand achteruitgang, gemeente. De Heere Jezus Christus laat zien wat hij doet in het leven van zo'n blind geborene. Hij brengt hem tot de belijdenis. Ik geloof, Heer. En dat doet hij nog door de prediking van zijn woord. Door de bediening van de verzoening. Door de prediking van de gekruisigde brengt hij zondaren tot geloof, tot de belijdenis en tot de overgave. Ik geloof, Heer. Mogen we vanmiddag dat nazeggen? Wij moeten dat weten, gemeente. We moeten dat echt weten. Want de Heer Jezus die zegt op een andere plek, ook in het Johannesevangelie, wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Er zijn twee wegen. Als we niet tot geloof komen, dan staan we straks buiten. Dus alles in onze tekst dringt ons vanmiddag om te geloven. Wij dan wetende de schrik van de Heere, wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat gebeurt in de prediking. Wij bewegen u en jou tot het geloof. Als je de Heere Jezus nog niet kent, dan zit een gedrevenheid in de prediking. We zeggen vanmiddag niet tegen u en jou, nou je kijkt maar wat je met het evangelie doet, of je het mooi vindt of niet mooi vindt. Je kijkt maar wat je met de boodschap doet. Nee, wij bewegen je tot het geloof. Want zonder de Heere Jezus is er geen leven. Johannes heeft het gezegd, opdat u door in hem te geloven het leven hebt in zijn naam. Maar als u niet in hem gelooft, dan is en blijft daar de toorn van God. Dan is daar de dood, de eeuwige dood. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, gij en uw huis. Ja, de Heere Jezus die zegt het tegen ons en we mogen het onze kinderen voorhouden, dat het op het echte geloof in de Heere Jezus aankomt, opdat de Heilige Geest dat ook in hun hart zal werken. En die belofte geeft de Heere om daarop te pleiten en om te bidden, Heere. Wie is hij dat ik geloven mag? Wie is hij opdat ik geloven mag? Heere, wilt u dat aan mezelf geven? Wilt u dat aan mijn kinderen geven? Worstelt u met God om het behoud van uw kinderen? Bid u aan de genadetroon, Heere, werk dat geloof in hun hart. U hebt het beloofd. U hebt het beloofd in het uur van hun doop. Hebt u het zelfs bevestigd en bekrachtigd. Heere, laat ze niet zonder het geloof, het echte geloof, door dit leven gaan. Maar werk in hun hart. Dat wil de Heere doen. Als er één gewillig is om het geloof te geven, dan is het deze God. Het geloof, dat is niet iets wat je zelf hoeft te doen, gelukkig. Dat is genade, dat deelt God uit. En God werkt dat door je op te roepen tot geloof, om je aan zijn voeten te brengen. En daar leer je geloof, daar leer je belijden. Ik geloof, Heer. En dan verbindt de Heer Jezus er nog een les aan, gemeente. En dat is misschien een wat wonderlijk woord wat de Heer Jezus in het slot van onze tekst zegt. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. Ja, dat lijkt wat een cryptische omschrijving. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Nou, Jezus zegt, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Nee, Jezus die heeft al gezegd, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Dat is wat Jezus voor ogen heeft. Maar er voltrekt zich wel een oordeel, een scheiding, zegt dat woord oordeel. Er voltrekt zich wel een scheiding tussen de mensen waar Jezus komt. Want er worden mensen die niet zien, die worden ziende. En daar bedoelt de Heere Jezus deze blindgeborene natuurlijk allereerst mee. Hij zag eerst niet. En later kon hij zien. En hij kon zeggen, één ding weet ik. Ik was blind, maar nu zie ik. Maar het gaat hier niet alleen maar erom dat hij ziet met zijn lichamelijke oog. Het gaat er ook om dat hij met geestelijke ogen naar Jezus gaat kijken. Dat hij Jezus leert kennen, de Zoon van God. Dat hij hem persoonlijk kent door het geloof. Een mens die eerst geestelijk blind was. De ogen worden geopend. Dat is het wonder van Jezus' komst in deze wereld. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die zien, zegt Jezus. En die worden blind. Ja, wat bedoelt Jezus met de mensen die zien? Mensen die menen te zien. Dan heeft hij de fariseeën en de schriftgeleerden op het oog. Mensen die zeiden, wij weten dat Mozes door God gezonden is. Wij weten dat God de zondaars niet hoort. Daar zijn we van overtuigd. Wij weten, zeggen die fariseeën en de schriftgeleerden. Ze weten heel wat. Ja, ze wisten ook wel heel wat. En toch, ze buigen niet voor Christus. Ze zeggen te zien, maar ze worden blind. Dat wil zeggen, ze wijzen Jezus af. En de fariseeën die voelen wel aan dat Jezus hen bedoelt. Want als Jezus met deze man aan het spreken is, dan komen er een paar fariseeën. En die vragen dan ook aan de Heere Jezus, zijn wij dan ook blind? Natuurlijk, daar willen ze niet aan. Maar ze voelen wel aan dat Jezus hen bedoelt. Maar daar willen ze niet aan. En Jezus zegt, ja, dat is nu je zonde. Dat is nu jullie ongeloof. Dat je niet je geestelijke blindheid wilt erkennen. Dat je niet wilt belijden. Dat je van nature mij niet ziet en mij niet kent. En dat is de scheiding die zich voltrekt, zegt Jezus. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. En dat oordeel, die scheiding, voltrekt zich ook hier in de kerkgemeente. Hier vallen beslissingen voor de eeuwigheid. Het is niet om het even hoe we hier in de kerk zitten. We zijn geen samenkomst voor religieus vermaak of een theater. Van wat je ziet, dat kun je leuk vinden, kun je minder leuk vinden. We zijn hier vanmiddag onder de bediening van de verzoening. Of het gaat de ene kant in uw leven op. U buigt voor Jezus. En u komt tot geloof in hem. Of u gaat net als de fariseeën de andere kant op. U verhardt zich. Dat is de scheiding die zich voltrekt, ook in de kerk. De scheiding is niet tussen kerk en wereld, dat je kunt zeggen vanavond, nou, wij zitten binnen de veilige muren van dit kerkgebouw, wij worden wel behouden. Nee, het komt er persoonlijk op aan. Gelooft u in de Zoon van God? Wat denkt u van de Christus? Is hij uw zaligmaker? En dan gaan blinden zien, gemeente. Dat is de bedoeling van de prediking. Dat wil God geven. Als dat niet waar zou zijn, gemeente, dan zou ik vanavond niet de preekstoel op durven te zijn gegaan. Als ik er niet van overtuigd was dat God vanavond in deze dienst ogen zou kunnen openen. God doet dat. Blinden gaan zien. Zondaar gaat vanavond zeggen, Heere, wie is hij dat ik geloven mag? Hier druppelt het bloed van de Heere Jezus in de bediening van de verzoening. In verslagen harten van zondaren die het niet meer weten. Die zeggen, Heere, ik weet dat ik blind ben van nature. En dat ik uw onderwijs nodig heb om zalig te worden. Zonder u kan ik niet. Leidt u me en brengt u me verder. Maar er is ook de andere kant. Zienden worden blind. Mensen verharden zich. Mensen die netjes leven, kerkelijk zijn, godsdienstig zijn. Misschien niks op aan te merken als het gaat om grote zonden. En je denkt, bij mij is het wel in orde. Maar je hebt nooit geleerd om te bidden om geopende ogen. Heren, dat ik de Heere Jezus mag zien en mag kennen als mijn borg en zaligmaker. Je denkt dat het zo wel in orde komt. Op een andere manier wel in orde komt. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zeggen, wij hebben Mozes, wij hebben de wet. En op die manier worden wij wel behouden. Zo komen wij er ook wel. Ik ben wel eens bang dat er ook onder ons zulke mensen zijn. Die op die manier denken zalig te worden. En die niet weten wat het is om voor Jezus echt te buigen en te zeggen, alleen in u is mijn zaligheid en mijn heil. Wie bent u gemeente? Wie ben jij hier vanavond in de kerk? Ben je iemand die oprecht in Jezus is gaan geloven en zegt, Heere, ik kan zonder u niet. Zonder u kan ik niet leven, zonder u kan ik niet sterven. Beste mensen, we gaan niet verloren vanwege onze zonden alleen. Echt niet. We gaan verloren vanwege ons ongeloof. En het ongeloof, dat is de grootste zonde. Zullen we dat onthouden? Dat het ongeloof, het verachten, het vertreden is van het bloed van het Nieuwe Testament, waardoor u en jij geheiligd bent, staat er in de Hebreeënbrief. En als je dat teken en zegel van de doop hebt ontvangen, en het brengt je niet bij de zaligmaker om reiniging van je zonden, en het brengt je niet tot hem, tot bekering, tot geloof in hem, tot een nieuw leven, door de kracht van de Heilige Geest, dan zal dat bloed van de Heere Jezus Christus straks tegen je getuigen. En dan is het je eigen schuld dat je niet hebt gewild. En als er dan nog iemand zegt, ja maar ik kan niet geloven. Gebruik dat niet als een excuus om dan maar onbekeerd door te leven. Maar ga daar dan mee naar Jezus zelf, die vanavond zegt, ik wil het u geven en ik wil het u leren. Laat hij toch zien hier, dat hij blinden ziende maakt. Dat hij mensen door de kracht van de Heilige Geest ook vandaag aan zijn voeten brengt. Opdat ze hem aanbidden, vol verwondering, vol aanbidding. Heere, waaraan heb ik het verdiend? Erken maar dat u blind bent. En ga naar de hemelse oogarts, de Heere Jezus Christus. Hij opent uw ogen, opdat u mag zien wie hij is. Opdat u mag horen uit zijn woord wie hij voor u is. En het u het mag belijden. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.